U luistert naar een uitzending van Maranatha Radio. Alle informatie over Maranatha Ministries vindt u terug op de website www.maranatha.nl of in de Maranatha app.
Je moet het bezitten. En als wij geen bezit kunnen nemen van wat God ons wil geven, hoe kunnen we bouwen? Want als je er geen bezit hebt, dan word je heen en weer gezingen. Dat is niet van jou. Je hebt geen recht erop, maar God wil ons autoriteit geven dat wij bezit nemen ergens van. Maar hoe neem ik bezit van iets? Wij kunnen alleen bezit van iets nemen als God het ons geeft. Toen God tegen Adam en Eva zei van neem heb heerschappij, was voor de zondeval. Het was voor de zondeval. Dus voor de zondeval zei hij heb heerschappij. Wees vruchtbaar, word talrijk. Toen kwam de zonde. En toen de zonde kwam, toen zei God, ik moet een altaar oprichten. Ik moet een plan moet ik bedenken. Genesis 3, vers 15. Jezus moet komen om het offer te brengen voor de mensen. Dus je moet weer langs het altaar. Als je langs het altaar gaat, dan kan je weer in die positie komen dat je bezit kan nemen en dat je vruchtbaar kan zijn. We kunnen niet bezit nemen en vruchtbaar zijn als we niet langs het altaar gaan. Willen we de kracht van God in ons leven zichtbaar hebben, moeten we het altaar respecteren in ons leven. Ga langs het altaar. Dus hoe kan ik bezit nemen van iets? Ik kan bezit van iets nemen als de Heilige Geest bezit van mij neemt. Want op dat moment doe ik wat God van mij vraagt en niet wat ik wil. Dan is het niet mijn wil, maar het is uw wil geschieden. Dus als u wilt weten hoe u bezit kunt nemen van iets, moet u zich openstellen voor de Heilige Geest. Want wanneer de Heilige Geest bezit van u neemt, bent u in de autoriteit, niet door kracht, noch door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden om bezit te nemen. God heeft ons autoriteit gegeven om aan bezit te nemen. Kijk op die Pinksterdag. Eerst kwamen ze bijeen, ze werden gevuld met de Heilige Geest en ze gingen uit. En de hele wereld werd veranderd. Ze hadden eerst bezit genomen en als je bezit hebt genomen, dan kan je naar buiten gaan. Dus als u bezit wil nemen, is eerst het noemen, we moeten de Heilige Geest de ruimte geven in ons leven. Maar er is een verschil tussen bezit en bezet. Het is één lettertje, maar het is een groot verschil, bezit en bezet. Zegt de Bijbel niet van als hij het huis schoon vindt, leeg vindt, dan komt hij met 7 boze geesten, komen ze terug. Als de Heilige Geest geen bezit van ons neemt, denkt de tegenstander, ik zie daar een ruimte. Laat mij daar bezit van gaan nemen. Laat me daar in gaan zitten. Iemand kwam naartoe. Zegt, John, ik heb een probleem. Ik zeg, luister, ik heb zoveel problemen. Ik hoor steeds stemmen in mijn hoofd. Kan je voor me bidden? Ik zeg, dat kan. Dat kan. Ik kan altijd voor je bidden. Maar of het helpt, weet ik niet. Ja, maar je kan toch bidden en dan kan het toch niet. Nee, luister, wat je moet doen. Als jij stemmen hoort, betekent dat je ergens bezet. Krijg je dingen in je hoofd. Maar als jij nu het woord gaat lezen en je gaat je vullen met Gods woord en je zorgt ervoor dat je het niet alleen maar leest, maar dat je het gaat memoriseren. Dat zelfs wanneer je in de tram zit, al heb je geen Bijbel in de buurt, zegt de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in de rechten. Als je het kan citeren en kan memoriseren, zeg je, na een week komt ze naar me toe. Ze zegt, die stemmen zijn weg. Ik zeg, omdat je hebt bezit genomen van de Heilige Geest. Gods woord is in je. En de tegenstander kan geen woorden meer in jouw gedachten spreken. Wij moeten snappen dat we bezit moeten nemen. Door Gods geest de ruimte te geven in ons leven. En hoe komt Gods geest in ons leven als we langs het altaar gaan? Was het niet zo dat 50 dagen voordat de Heilige Geest werd uitgestort, Jezus stierf van het kruis met Pasen en exact 50 dagen later, Pentecosta, kwam de Heilige Geest. En de Heilige Geest vulde ze. Eerst het kruis en dan komt de Heilige Geest. Eerst het altaar en dan komt het vuur van de Heilige Geest. We kunnen geen vreemd vuur gaan halen, maar we moeten zeggen, we moeten eerst de orde die God ons heeft gegeven. Eerst teruggaan naar de plek in goede orde met God. Ik zeg altijd, wil je vrede van God in je leven, moet je vrede met God hebben. In the right standing with God. Met God moet het goed zijn. Ik moet het met God goed maken. Heer, hier ben ik. Vergeef mij. Weet u, ik bid voor vergeving en ik zeg heel mij, ik sluit altijd zo af. Heer, wilt u me ook voor dingen vergeven die ik niet eens benoemd heb? Dingen die ik niet eens gezegd, dingen die niet eens in mijn gedachten opkomen. Dingen die ik gedaan heb in mijn onderbewustzijn. We moeten langs het altaar. Ik heb thuis voor de deur heb ik 2 van die grote potten. Grote pot heb ik. En het zijn voor planten. Ik ben iemand, ik hou van planten, mijn moeder niet. Ik hou van bloemen, mijn moeder totaal niet. Dus als ze jarig is, geef geen bloemen alsjeblieft. Maar ik wel. Ik hou van bloemen. En ik heb 2 grote potten. En ik kocht die potten en ik kocht ze bij de Intratuin. Ik maak geen reclame. Ik heb geen aandelen. En ik liep met die potten naar huis. En ik twee potten. Ik had ze in elkaar gezet en ik kon zo liep ik met ze naar huis. En ze waren niet eens zo zwaar. Ik kon met één hand. Eén hand liep ik zo, ik deed de deur open. Toen die potten zette ik voor de deur. Het kon allemaal. Nu laatst wilde ik die potten verplaatsen. Ze staan nu voor mijn deur al een tijdje. Ik wilde ze verplaatsen. Dus ik kwam met mijn stoere hoofd, met mijn hand. Ik had mijn telefoon in mijn hand. Ik kreeg het pot niet weg. Ik dacht, maar hoe kan het nou? Die potten kon ik toch zo optillen? Toen ik de potten kocht, waren ze leeg. Nu zijn ze gevuld met aarde. Ze zijn gevuld met water. En ik kan ze niet bewegen. Als wij gevuld zijn met de Heilige Geest, we are unmovable, unshakable. De tegenstander kan komen met al zijn aanvallen, maar we blijven standvastig in ons geloof, want we zijn gevuld met dezelfde potten, dezelfde persoon die eerst heen en weer werd geslingerd door twijfel, is nu standvastig in geloof, want we zijn gevuld met de Heilige Geest. Gevuld met de Heilige Geest. Ik neem bezit. Dit is mijn positie in Christus. En je gaat me hier niet uitkrijgen. Al vallen er duizenden aan mijn ene zijde, 10.000 aan mijn andere. Het zal mij niet raken. Ik sta in Jezus, ik blijf in hem. Als het ziet alles er slecht uit, ik weet hij, met hem ben ik meer dan overwinnaar. Ik blijf staan op zijn woord. Want als hij het gesproken heeft, hij zal het doen. Want God is geen mens dat hij liegen zal. Standvastig zijn, bezit nemen. Weet u, als we bezit willen nemen. Bezit nemen is, God zegt, neem heerschappij. Neem heerschappij spreekt over autoriteit. Een ander woord voor autoriteit is invloed. Hebben we invloed? Ik praat niet over invloed in de kerk. Maar hebben we invloed daarbuiten? Als God zegt bezit nemen, dan betekent het dat we invloed moeten hebben. Houden mensen rekening met ons? Of moeten wij met hun rekening houden? Zeggen ze op het werk allerlei soorten woorden? Of zeggen ze tegen ons, sorry dat ik dat woord zei. Dan heb je invloed. Wij moeten invloed hebben. Paulus zegt, luister, ik kom niet met meest slepende woorden van wijsheid. Maar ik kom met betoon van geest en kracht. Met autoriteit. Weet je, ik wil autoriteit. Als ik in een sportschool loop, ik ga u eerlijk vertellen, ik kom in een sportschool. Jongens komen naar me toe. Hey, ben jij niet de jongen? Ik zag een filmpje langslopen. Heb jij niet van die preekdingetjes over Jezus? Ik zeg, ja, maar ik heb dit en dit vraag. Ik zeg, ik help je wel. Ze komen niet met hun onzin bij mij, maar ze komen voor het evangelie. Want we moeten bezit nemen. Ik heb besloten, mijn social media is, dan laat ik de wereld zien, ik ben van Jezus. Zijn we in de kerk van Jezus, maar zijn we ook daar buiten van Jezus? Invloed, autoriteit moeten we. En te vaak de tegenstander vindt alles goed wat we hier binnen doen. Hier is alles oké. Want hier prijzen we, hier juichen we. Maar wie shout daar in de Albert Heijn? Gewoon dat je gewoon shout. Hé, hey, Jezus! Wie doet dat? Niemand doet dat. Je lacht, maar hier shouten we Jezus, maar daar zijn we. Ja, is duur hoor, dit is duur, man. Het is duur. Het is duur. Mensen moeten rekening met ons houden. Problemen in de politiek, ze moeten naar ons toe komen. Wat moeten we doen? Er zijn problemen in het land. Ik weet niet wat ik moet doen. We hebben issues met jongeren, we hebben het probleem jongeren. Hoe gaan we het oplossen? We hebben allemaal van die systemen, allebei dingen. We weten wat het probleem is, we hebben het gesignaleerd, we hebben het geanalyseerd. Maar we hebben het antwoord niet. Klopt, want Jezus is het antwoord. En wij hebben het antwoord, maar wij shouten in de kerk, maar daarbuiten zijn we geheime agenten. Als je bezit neemt, heb je altijd bezit. Je loopt daar naar buiten en je laat zien, ik ben een kind van God. Gij geheel anders, gij heeft Christus leren kennen. Bezit nemen, autoriteit laten uitstralen. God, wat God van ons vraagt, is als je bezit neemt, ga je mensen zien dat je anders bent. Het is in je woorden, het is in je daden. Het is hoe je gedraagt. Ze komen naar je toe, zeggen, mag ik wat naar jou vragen? Hoe kon je zo rustig blijven in deze situatie? Ik zou wel crazy worden. Jij blijft gewoon rustig. Hoe komt dat je rustig blijft? Omdat de vrede des Heren is in mij. En hoe kan je blij zijn in deze moeilijke situatie? Want de vreugde des Heren is mijn kracht. God heeft ons geroepen om autoriteit te hebben. En de Heren zijn specifiek tegen mij. En ik ga je nu wat eerlijks vertellen. Ik moet altijd iets eerlijks vertellen. Wat ik niet wil vertellen, maar ik sta hier en ik ga de Heren zeggen, zeg dat gewoon. Hij zegt, zolang jij een prediker bent in de kerk. En je preekt alleen in de kerk. Maak je geen indruk op me, zegt hij. Hij zegt, je bent pas een prediker als je naar buiten gaat. Je bent pas een man van God als je op plekken waar de onbekeerden zijn je licht laat schijnen. Hij zegt, nergens in de roeping heb ik mensen geroepen voor de kerk. Weet u wat de kerk is in de vijfvoudige bediening? Is het toerusten van de gelovigen om ze uit te zenden. De grote opdracht is nooit van kom naar de kerk. Dit is om te trainen. De grote opdracht is ga en verkondig het evangelie. Bezit nemen, ownen. Mijn leven is van Jezus. Je gaat het zien dat het van Jezus is. Of je het wilt of niet. Als je blok me maar. Je kan me tegenwoordig op Instagram, je kan me muten. Je kan me muten als je wilt. Je kan me muten. Maar ik blijf het evangelie verkondigen. Ik blijf praten over Jezus. Ik blijf praten over mijn verlosser. Want het werk wat hij voor mij gedaan heeft, hij kan het voor iedereen kan hij het doen. Waar hij me uitgehaald heeft, hij kan u er ook uithalen. We moeten bezit nemen. Dus hier met spel Monopoly, sorry, we zijn nog bij Monopoly. Je dacht, we zijn Monopoly. Monopoly, met spel Monopoly, zeg maar, dus je moet eerst bezit nemen. En als je bezit neemt, op dat moment kan je gaan bouwen. Maar één belangrijk detail. Je kan niet bouwen als je maar één straat hebt. Bij Monopoly kan je pas bouwen als je de hele stad hebt. Okay. Drie mensen weten waar ik naartoe ga. Thank you, Jesus. En sommigen van ons willen gaan bouwen, maar we hebben alleen een straatje. En God zegt, je kan nog niet bouwen tot je de hele stad hebt. Heer, maar 90% van mijn leven is in lijn met uw woord. Maar die 10%, hij zegt, nee, het gaat niet werken. Ik wil totale overgave, wil ik zien. Hij zegt, luister, als ik praat over bezit nemen, moet je me alles in bezit geven. Ja, ook die lievelingszonde. Ook dat ene ding wat je denkt nodig te hebben, want anders overleef je niet, ook dat. Ook dat stukje dat je aan geld bent gekomen op een niet eerlijke manier, ook dat. Ja, geef het aan mij, geef het aan mij. Die gedachte die je nu hebt, hij zegt, ja, precies die gedachte, precies die. Hou die vast, geef het aan hem. Je moet je helemaal overgeven. Hij zegt, je kunt pas gaan bouwen en God kan pas je op successen geven en je laten vrucht laten dragen op het moment dat we ons helemaal aan hem overgeven. De hele stad. We kunnen niet alleen maar blijven in, oh heren, dit straatje. Kijk, dit is van u. Elke zondag ben ik in de kerk en ik doe alle dingen, doe ik keurig en ik ben keurig gekleed en ik sta hier. Nee. Wat doe je maandag tot en met zaterdag? Dit is serieus wat God van ons vraagt. God vraagt van ons een totale overgave. Niet een klein gedeelte, maar alles moeten we aan hem geven. Dus bij Monopoly kan je pas bouwen, Dwight. Je kan pas bouwen als je de hele stad hebt. En ik moest aan Filippus denken. En toen ik aan Filippus dacht, moest ik aan jou denken. Want Filippus, wat was Filippus? Filippus kwam te Samaria, staat er. En Filippus was eerst was hij door de Heilige Geest was hij gevuld. En hij werd uitgezonden. En hij kwam daar in Samaria. En de hele stad was in rep en roer. Hoort u wat ik zeg? We praten niet over een straat. We praten over de hele stad was in rep en roer. En waarom was de hele stad in rep en roer? Want Filippus kwam daar door de kracht van de Heilige Geest. God wil ons vullen met de Heilige Geest en ons uitzenden om steden in rep en roer te brengen. Laat me u één ding zeggen. Een opwekking is niet voor in de kerk. Een opwekking is om een stad te veranderen. En zolang we alleen maar bezig zijn met hier is er een opwekking. De opwekking is nooit hier. De opwekking is om de stad te veranderen. Dat mensen ons gaan bellen, zeggen die God van jou, kan je iets doen? Want we hebben iets nodig in deze tijd. En Filippus kwam daar en zelfs de waarzeggers, zelfs de witch doctors kwamen daar. Zeggen Filippus, luister, mijn hele werk, ik heb geen werk meer. Ik heb geen werk meer, want al die mensen rennen achter het evangelie aan wat jij ons biedt. En ik kom hem terug met Dwight. God heeft jou geroepen om een Filippus te zijn. Met de gift in jou om steden in rep en roer te zetten. Om op de plek waar je komt, dat je Gods zalving zal daar zijn. En mensen zullen weten dat Jezus leeft. Want één ding weet ik van jou. Je laat ze overal zien, altijd. Ik ben een kind van God. En volgens kan je bouwen. Als we alles aan Jezus hebben gegeven, kunnen we bouwen. Ik ben nog met mijn inleiding. Ik ga zonder mijn preek toe. Dus, sorry. Rosanne, dit is gewoon mijn inleiding. Dit is gewoon, ja, toch? We hebben toch stokbrood met krenten. We zijn nog niet bij het hoofdgerecht. We zijn nog niet daar. Moeder Smit, rustig. We gaan straks eten. Rustig. Wanneer we alles aan hem hebben gegeven, kunnen we bouwen. U zult zien hoe uw leven opgebouwd gaat worden als u bereid bent alles aan hem te geven. U zult zien hoe zijn zegen op uw leven gaat zijn als u bereid bent ook die persoon te vergeven. Waarom moet die persoon uw zegen in de weg staan? U zult zien wat God in uw leven gaat doen als u doet wat God van u vraagt. En als wij bouwen, geeft Jezus geeft ons een principe. Hij leert zo, op een gegeven moment praat hij over zijn lichaam, over zijn tempel. Hij zegt, om te bouwen, zegt hij, breek deze tempel af. En hij zegt, in 3 dagen bouw ik het weer op. En weet je wat Jezus zei, broeder van Veres? Wat Jezus zei, hij zegt, wat jij doet, jij breekt het af. Hij zegt, en ik bouw het weer op. En we hebben sommige dingen hebben we opgebouwd die niet van God waren. En God zegt tegen ons, breek het af. Onze taak is om het af te breken, om het aan hem te geven. Dan zegt hij, oké, nu stap ik erin en ik zal het weer opbouwen. En Jezus sprak over zijn lijden en sterven. En zijn lijden en sterven en opstanding spreekt over het altaar. Want het altaar was een voorloper op wat Jezus aan het kruis kwam doen. Dus wat Jezus van ons vraagt in alles wat we doen voordat je gaat bouwen, geef alles aan hem. Geef alles aan hem over. Laat je gevuld worden door de Heilige Geest. Neem bezit. En dan breek alles af wat niet van mij is. En ik ga het opbouwen. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. En wat ik u zeg, ik praat over praktijk op dit moment. Als ik hier sta, de Heere ziet me. Ik heb alles moeten afleggen. En de Heere is mijn leven aan het opbouwen op een level wat ik zelf niet eens kan bevatten. En niet omdat ik zo geweldig ben. Omdat ik bereid ben en ik snap wat het betekent om langs het altaar te gaan. Ik heb de kracht van het altaar gezien. Kracht van jezelf. Jezelf overgeven aan Jezus. Het gaat niet om jou. Het gaat om Hij die in jou is. En Hij die in jou is kan pas gaan werken als je snapt. Dat gaat niet om je talent, het gaat niet om je gaven, het gaat niet om je welbespraak, het gaat om niks van dat. Het gaat om het altaar. Als de Bijbel zegt van, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Die uitverkoren zijn die mensen die zeggen, luister, ik ben bereid mijn leven voor u te laten, Heren. Het heeft niets te maken met niks dan dat. Kijk, mijn voordeel is, dat mensen zeggen, ja, maar Joe, ja, maar jij bent zoon van de voorganger. Mijn voordeel is, ik heb biddende ouders. Dat is mijn voordeel. Die in de hemelse gewesten komen. En de Bijbel zegt van, ik heb nog nooit de rechtvaardig heb ik zien verzadigen. Ik heb nog nooit, zeg maar, van nooit de righteous forsaken. Nor their children begging for bread. Ik ben die kinderen van die rechtvaardigen. Dus ik sta in die zegen. Maar het is niet omdat ik zo geweldig ben. Maar het is alleen omdat ik het altaar heb gezien. Ik weet wat het is als je 's ochtends opstaat. En je wil naar je vader toe. En je vader is al aan het bidden. En je zegt, papa, kan je me morgen naar school brengen? Hij zegt, ja, kan je morgen naar school brengen? En dan stond hij 1/2 uur eerder op om te bidden. Om je vroeg naar school te brengen. Ik weet wat het is om offers te brengen als gezin. Ik heb het gezien hoe mijn ouders offers hebben moeten brengen, zodat de kerk kon gaan groeien. Als er geen offer is, is er geen groei. Als er geen offer is, is er geen vrucht. We moeten allemaal langs het altaar. Langs het altaar. Laat me naar mijn preek gaan. De tijd gaat zo snel hier in Maranatha. Op zondagochtend gooien ze die klok wat sneller dan normaal. Dus het altaar werd voor de ingang van de tent geplaatst. Voor de ingang van de tent. En in de tent waren een aantal attributen. En een van de attributen in de tent was de tafel met toonbroden. En de tafel met toonbroden spreekt over het woord. Hij zei, Heer, maar wat wilt u me zeggen over het altaar en het woord? Hij zegt, luister, dit is het probleem van de kerk in deze tijd. We lezen het woord. We begrijpen sommige dingen. We geloven sommige dingen, maar we hebben niet de openbaring van Gods woord. Laat me het nog een keer zeggen. We lezen Gods woord, we horen Gods woord, we geloven Gods woord, maar we hebben niet de revelation, de openbaring van Gods woord. Om de openbaring van Gods woord te hebben, moeten we langs het altaar. Ah, ja, daar bosje. Vanochtend ga ik u helpen. Er is iets wat u moet begrijpen. Als we het woord alleen maar lezen en we gaan niet langs het altaar, zullen we het tot ons nemen als informatie. Sommigen zien de Bijbel als wijsheid. Maar de Bijbel is meer dan wijsheid. De Bijbel is een openbaring op een level dat je dingen nooit hebt gezien. Weet je, als ik me ga voorbereiden voor een preek, is niet mijn tijd. Ik begin, oh, wat ga ik prediken? Maar ik ga eerst langs Het altaar. Ik zeg, Heer, openbaar wat de geheimenissen van uw woord. Leer de Bijbel niet, God wil nog steeds meer dingen openbaren. Mij zoekt een volk dat bereid is om langs het altaar te gaan. Als je langs het altaar gaat en je leest dingen die anderen lezen. En God geeft je openbaring op openbaring. Hij laat je dingen zien dat je denkt van, wat, dit heb ik nooit eerder gelezen. En dat is de tijd, in deze tijd, mensen zeggen, er gaan valse profeten zijn. En een valse profeet is niet iemand die bewust iets verkeerd zegt. Maar mensen die het woord lezen en het woord prediken, maar geen leven aan het altaar hebben. Oh. Mensen hebben veel mensen die naar ze luisteren, hebben YouTube. En heel veel views hebben ze. En ze kunnen geweldig prediken, ze hebben geweldige marketing. Maar ze hebben geen altaar. En ze brengen dingen in hun wijsheid, maar niet in de revelation wat God ons wil geven. Zegt de Bijbel niet, waar er geen openbaring is, verwildert het volk. En wat krijg je nu? Nu heeft iedereen een eigen mening. We zijn verwilderd, maar ik vind dit en ik vind dat. Waarom moet dat gebeuren? Ik ben het niet mee eens. Niemand is met niks eens. Maar in de tijd waar ik opgroeide in de kerk, werd een man Gods, wat hij zei, we gingen ervoor met z'n allen. We gaan naar links, we gaan naar links, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. Maar nu vind ik, nee, ik ben het niet mee eens. Ik ben het niet mee eens. En het vertraagt. Maar als hij een altaar heeft en een keuze maakt vanuit het altaar wat hij heeft gebouwd, dan moeten wij ook leren dat wij ook een altaar moeten hebben om te kunnen flowen waar hij ons naartoe brengt. De mensen die om mij heen zijn, ik leer ze luisteren. Als jullie geen gebedsleven hebben, kan je niet met me werken. Als je niet weet om jezelf te verloochenen, kan je niet met me werken. Want je gaat de dingen niet begrijpen, want ik begrijp het zelf ook niet. Dus als we het woord willen in de openbaring die God ons geeft, moeten we langs het bezit nemen daarvan. Bezit nemen van het altaar. God vraagt nooit dat we perfect zijn. Maar hij vraagt wel dat we bereid zijn om vergeving van zonde te vragen. Om bezit te nemen. Je kent het verhaal van Adonai. Adonai staat er van Adonia. Adonia heet hij. Adonai, sommigen geven hem een andere naam. Hij leeft toch niet meer. Adonia. En hij had een fout gemaakt. Hij had iets verkeerds gedaan. En wat deed hij? Hij rende en hij nam bezit van de horens van het altaar. En dat was zijn redding. Maar John, dus wat wil je me zeggen? Dus dat mijn leven een leven dat ik aan het altaar zit, is niet omdat ik het zo graag wil, maar ik heb het nodig om gered te zijn. Het was een redding. En daar was het koning Salomo. Was het koning Salomo die tegen hem zei van, we moeten hem doden. En toen zei hij van, of ga je deze fout niet meer maken? En hij zei, nee, ik ga mijn leven verbeteren. Hij zegt, laat het altaar los. En je bent gered. Dit is 1 Koningen 1 vers 50. 1 Koningen 2, vers 28 uit mijn hoofd, was Joab. En Joab greep de horens van de altaar. En ze spraken met Joab. En weet je wat Joab zegt? Dood mij maar. Joab had geen berouw. En hij werd gedood aan het altaar. Wat wil je daarmee zeggen? Het altaar is niet iets wat ons zomaar helpt. We moeten veranderen. We moeten veranderen, bereid zijn om te veranderen. Ik ga dit niet meer doen, ik ga mijn leven veranderen. Dat ze de redding is niet alleen maar van, oh Heer, ik heb alles, oké, ik doe vandaag alles fout. En nu ga ik, oké, Heer, dank je eens, vergeet me al. Oké, we gaan weer verder. Nee. We moeten veranderen. Lering eruit trekken. Als je geen lering uit dingen trekt, blijf je steeds in dezelfde cirkel. Jong, waarom kom ik niet vooruit? Je loopt rondjes. Dan lijkt het volk Israël wel in de woestijn. Want ze leerden niet en ze bleven maar klagen. En ze bleven maar klagen en ze hadden maar kritiek op alles. Maar ze bleven maar rondjes lopen. Maar als je leert, dan ben je geslaagd en dan mag je naar de volgende level gaan in Gods glorie. Dus het eerste ding wat daar was in het altaar was de tafel met toonbroden. Ik heb er nog twee en dan zijn jullie van me af. Het tweede ding was de kandelaar. En de kandelaar spreekt over de Heilige Geest. Om in de kracht van de Heilige Geest te opereren, moeten we langs het altaar. Ja, je had Nadab en Abihu. En de Bijbel zegt, ze brachten vreemd vuur, brachten ze. En weet je wat ze deden? Ze waren niet het vuur van het brandofferaltaar dat ze brachten. Ze gingen naar het reukofferaltaar, maar wat deden ze? Ze pakten hun eigen vuur. En ze namen zelfgemaakt vuur, namen ze mee. En het was vreemd vuur. Weet je wat vreemd vuur is? Dat we dingen doen en we gaan we zijn niet bij het altaar geweest, maar we gaan op de emoties van de mensen inspelen. Oh. Kan ik gewoon open zijn vandaag? En we zijn mensen aan het hypen. En we zeggen, oeh, de dienst was geweldig, God is goed. En we gaan naar huis en alles is nog hetzelfde. In de tegenwoordigheid van God is ons leven veranderd. Als je thuis komt, ben je niet meer zoals je was. En deze mensen brachten vreemd vuur, want ze hadden hun eigen vuur namen ze mee. Maar het vuur wat wij moeten brengen als het gaat naar de Heilige Geest, is we moeten langs het altaar zijn geweest. En dat vuur, dat moeten we brengen. En dat is de kracht die God ons wil tonen. En wij zijn vaak bezig met, oké, Heer, werk met uw kracht. Heer, ik merk de Heilige Geest is er niet. Hij zegt, waar is het altaar in je leven? Als er geen altaar is, hoe kan je in de kracht van de Heilige Geest opereren? Als we in de kracht van de Heilige Geest willen opereren, moeten we langs het altaar. We kunnen geen vreemd vuur hebben. Het derde punt wat er was, was het reukofferaltaar. Reukofferaltaar spreekt over gebed en aanbidding. Om een leven van gebed te hebben, moeten we langs het altaar. En waarom zeg ik dit tegen u? Waarom preek ik deze preek vandaag? Omdat ik weet als wij dit principe gaan toepassen in ons leven, dat ons leven instantly veranderd gaat worden. Instantly op alle gebieden gaat het veranderd worden. En het reukofferaltaar, we moeten eerst langs het brandofferaltaar. Het reukofferaltaar spreekt over gebed. En soms vragen we ons af, Heer, waar zijn de gebedsverhoringen? En weet je wat de Heer tegen ons zegt? Waar is het altaar? Hoort u wat ik zeg deze ochtend? Dit gaat ons veranderen. Dit gaat onze omgeving veranderen. Als we de Heer zoeken, moeten we niet eerst ons verootmoedigen? Moeten we niet eerst langs het altaar gaan? Moeten we niet eerst de Heer zeggen van, Heer, ik kom hier voor uw troon. Kijk, alles wat in mijn leven is, Heer, ik leg alles leg ik voor u af. En nu wil ik u vragen, Heer, kunt u dit en dit voor mij doen? Zegt de Bijbel niet, is het niet 1 Kronieken 7 vers 13, als zij zich verootmoedigen, 1. Daarna staat er, en zij bidden. Wat staat er eerst? Eerst zegt hij, verootmoedigen. Daarna zegt hij, en zij bidden. En daarna staat er, en zij zoeken mijn aangezicht. En zeggen, en ze bekeren zich van hun boze wegen. Hij zegt, dan zal ik hun land herstellen. Hij zegt, ik zal de hemelvensters zal ik openen. Ik zal de knagen gebieden om weg te gaan. Er zal genezing zal er zijn. Maar 1, verootmoedigen. 2, bidden. 3, zich bekeren. 3 is zoeken zijn aangezicht. En 4, bekeren zich van hun boze wegen. Eerste, langs het altaar. Gemeente, we moeten een leven hebben van het altaar. Het besef hebben dat het altaar nodig is. Kom geen vreemd vuur meer hier brengen. Ik wil niemand meer zien. Kom niet, denk niet, oh, ik kom hier mijn liedje zingen. Nee. Vandaag is het woord gesproken. En de Heer gaat ons rekenschap vragen hiervoor. Kom niet hier, oh, ik kom vandaag usheren. En ik kom, nee. Langs het altaar. Er was een meisje, de dochter van de Boeddha Carlos Sheikh, Naomi. En soms vroeg ik haar om mee te bidden. En ik zei, maar weet je, ik flow een beetje. Dus tijdens die zeg ik, hey Naomi, kan je bidden? Ze zei, oké, wacht. Ik zei, wat? En ze ging, een paar minuten ging ze bidden. En toen zei ik, wat doe je zo lang? Zegt ze, ik moet eerst even mezelf reinigen. Zij snapte het altaar. En sommige mensen komen binnen, hup, in de naam van Jezus. Nee, ga terug. Ga langs het altaar. Je hebt ook een kaartje bij Monopoly. Ga terug naar start. Sommigen moeten gaan terug naar het altaar. Ga terug naar het altaar. Je kan niet zomaar komen. Toen zei ik, oké, het is heel goed wat je doet. Ik zeg maar, volgende keer reinig je eerst voordat de dienst begint. Zodat je ready bent om te flowen. Want ik heb geen 2 minuten tijd. Je kent me. Iedereen die met me werkt kent me. Je weet. John is een beetje, oké, laat maar. God werkt aan me. Maar we moeten snappen dat we eerst langs het altaar moeten. Laat me u 1 tekst laten zien. En dan bent u van me af. Want u bent lekker stil, maar dat betekent dat de boodschap aankomt. 1 Koningen 3, vers 4. Mag ik alvast de pianist? Als je kan flowen in de geest, ga eerst langs het altaar. Kom daar zitten. 1 Koningen 3, vers 4. En daar staat... jullie zijn we er al? Hé, jullie zijn snel, man. Oké, maar ik pak hem wel uit de MBV. MBV, maar het is allemaal goed. 1 Koningen 3, vers 4. En er staat, zo ging de koning, dit is Salomo, op een keer naar Gibeon. De belangrijkste offerhoogte van het land om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Luister wat er staat, let vers 5. Die nacht, zegt die nacht, Zegt die nacht, verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zegt God, ik zal het je geven. Deze man had zijn brandoffers gebracht. Hij had het brandofferaltaar had hij hersteld. 1000 dieren geofferd. En wat zegt de Heer diezelfde nacht? Vraag wat je maar wilt en ik zal het je geven. Gebedsverhoringen, doorbraak, vernieuwingen, herstel. Als het brandofferaltaar daar is, God gaat het ons geven. Bent u waar ik ben vandaag? Alles begint met het brandofferaltaar. Toen het volk Exodus, toen het volk uit Egypte ging. Al die wonderen en tekenen, al die indrukken. De farao was niet onder de indruk. Maar toen het bloed daar was. Hij moest ze laten gaan. Het bloed zorgt voor bevrijding. Maar het bloed zorgt ook voor toegang. Want toen Jezus aan het kruis stierf. Scheurde het voorhangsel open. En de weg naar de Vader werd geopend. Toegang tot de Vader.
Yes, sir. Come on, I see you clapping, come on. Yes, sir. Hey, hey. Song goes like this.
God is the joy and the strength of my life. He moves on. Promise to keep me, never to leave me. He's never ever come short of his word. I've got to fast and pray, stay in the night and keep my life clean every day, because I want to go with him when he comes back. I've come too far and I'll never turn.
Keep my life clean, every day, 'cause I want to go.
We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending en u heeft zeker van genoten. U kunt de uitzending altijd terugluisteren via de website van Salto Mokum Radio. Alle informatie over Maranatha Ministries vindt u terug op de website www.maranatha.nl of via de Maranatha app. Volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. De informatie over alle diensten vindt u terug op de website www.maranatha.nl. We bidden u Gods genade, liefde en vrede vermenigvuldigd toegebeden over uw leven. Dat u altijd veilig mag zijn onder de vleugels van de Heere. Dat u mag weten dat de Heere u behoedt en beschermt. En dat geen wapen dat tegen u gesmeed zal worden uitwerking zal hebben. Elke tong die zich voortgericht tegen u keert is al veroordeeld. En de Heer doet zijn deel. Wij doen ons deel zoals Hij ons dat gegeven heeft om te doen. En we weten dat de Heer met ons is al de dagen van ons leven tot aan de voleinding der wereld. En Hij houdt van ons. En in Hem leven wij, in Hem bewegen wij. Dat zeiden ook de apostelen in Handelingen. En dat mogen we zo beseffen. Daar mogen we zo dankbaar voor zijn. En dat mogen we gewoon realiseren. En dan leven we een leven in de vrede van de Heer. In de wetenschap en zekerheid dat Hij bestaat en dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat we ook mogen weten dat Hij zijn Heilige Geest aan ons heeft gegeven. Die met ons is in het dagelijks leven. En met Hem, met de Heilige Geest, mogen wij zo wandelen en handelen. En de Heere nog steeds beter leren kennen. En zijn complete liefde ervaren. Dan mogen we zo groeien van heerlijkheid naar heerlijkheid. Maar we wensen u een gezegende voortzetting van de avond. Een gezegende voortzetting van de week. Dankzij de Heere gaan wij door in dit leven. En we mogen hem danken voor zijn goede tierenheid en trouw. En danken dat hij altijd met ons is. Dus geniet van de rest van de avond en de rest van de week. En volgende week kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. Leuk dat u weer heeft meegeluisterd. En tot volgende week.
One time, hands up, sing it with me, come on. And we got the Lord with us.
We got the Lord.
Live.
With us.
We got the Lord with us.
We got the Lord.
Live. We got the Lord with us. We got the King with us. And he's everything to us. Yeah. Put him up, come on, then put him up.
Yeah.